Efeze hoofdstuk 2, vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerten van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij van nature kinderen van de toorn, kinderen des toorns waren. Evenals de anderen. Tot zover de schriftlezing van vandaag, zullen we buigen. O Vader, het goede nieuws is pas goed, Heer, als we begrijpen hoe wij waren. Wie wij van tevoren waren, Heer, maakt ook juist dat het goed nieuws is. Het is niet goed nieuws, Heer, om de zieken of om de rechtvaardigen nog rechtvaardiger te maken. Of om zij die gezond waren, zoals de Heer Jezus zei, een heelmeester aan te bieden. Die hebben daar geen nood aan, Vader. Maar het is juist zij die dood zijn in hun zonde. Daar, Heer, is het licht van de heerlijkheid van uw genade te zien. En Vader, kunnen we alleen maar zeggen, Heer, de laatste woorden zinderen nog even nadat wij kinderen des toorns waren. Heer, niemand uitgezonderd, Heer, in deze gemeente, niemand in deze groep, Heer, was daarvan gevrijwaard. Wij onder uw toorn. Heer, we hebben vanochtend de genade mogen horen en ja, dat is zo. Het is ook genade, maar we gaan die genade pas begrijpen, Heer, als wij de doodheid van onszelf goed voor ogen hebben. Heer, vorige week hebben we het gehoord, maar Paulus neemt ons mee, Heer, en er is nog meer over te vertellen. En dan de volgende keer, Heer, bij uw genade. Die machtige woorden van Efeze hoofdstuk 2, vers 1. Heer, waar we zo glorieus die woorden kunnen zien in vers 4. God echter. Maar God. Daarin kunnen we zien, Heer, dat de verlossing volledig van u is. Dat het onverdiend is. Daarom heet het ook genade. En hoe helderder wij zien wie we waren, Heer, hoe meer versteld wij gaan staan en zeggen, Heer, waarom heeft u mij geroepen? Waarom heeft u ons geroepen? En dan horen wij uit uw woord het antwoord. Omdat ik mijn liefde op u gezet heb. Omdat mijn genade aan u geschonken is. Omdat ik u berouw en inkeer gegeven heb. Omdat ik u een nieuw hart gegeven heb. Omdat ik u tot geloof gebracht heb. Omdat ik u gerechtvaardigd heb door geloof in de Zoon Jezus Christus. En dat komt allemaal van u, Heer. U heeft uw geest in ons geplaatst. U heeft onze zonde weggedaan. Zover als het de oosten is van het westen. U heeft alles gedaan, de verlossing is van u. Dat gaan we pas begrijpen, Heer, als we onze diepe duisternis zien. Open ons verstand daarvoor en werk met uw geest in onze harten, Heer. Niet als een preek die neerbuigend is, die ons zwaarmoedig maakt. Oh, nee, Heer. Maar die ons laat zien waar we vandaan kwamen. Zodat bij de hoogte en de grootheid en de machtige heerschappij van onze Heer Jezus Christus gaan zien. Hij is niet een kleine verlosser. Hij is niet de verlosser die gestorven is voor onze hebbelijkheden. Voor onze ongemakken. Maar u, Heer Jezus, bent een verlosser die gestorven is voor een ieder die gelooft. Voor een ieder die gelooft en verlost is van zijn zonden. U bent aan het kruis gegaan, Heer Jezus, voor de zonden van ons. Laat ons dat zien. Dat wij u beter begrijpen. Dat wij u helderder gaan zien. Dat wij de verlossing meer gaan koesteren. Dat wij dankbaarder worden in ons hart. En nederiger wandelen met u. En de vreze des Heren over ons mag komen. Amen. Wel, Efeze hoofdstuk 2, vers 1, 2 en 3 zijn er niet de meest opbouwende verzen. Ik heb u vorige week meegenomen naar die eerste verzen, het gedeelte eruit. Ik heb dat aangevuld. Vanuit Romeinen hoofdstuk 3 vers 9, dat wij slaaf waren van de zonde. En soms dan vraag je wel eens af, Heer, wat zijn nu de obstakels? Wat zijn nu de obstakels in deze wereld? Vraagt u zich, wat zijn nu de obstakels waarom deze boodschap zo moeilijk is? Waarom die in de evangelische wereld zo moeilijk valt? Waarom die bij gelovigen zelfs zo slecht te verteren is dat de mens dood is in zijn zonde? Oftewel, wat is er, wat voor krachten zijn er gaande? Wat voor krachten zijn er werkzaam in deze wereld die min of meer de zondigheid, de totale doodheid van de mens verbergt? Als je dan naar de kerkgeschiedenis krijgt, die stelt diezelfde vraag van waarom is er nu altijd zo'n strijd geweest in de 2000 jaar kerkgeschiedenis over de zondige staat van de mens? Vertel mij eens, wat kan een lijk doen? Maar één ding, stinken en rotten. Wat is daar nu zo moeilijk aan? Waarom dwalen we daar vanaf? Wat zijn de obstakels? Wat voor krachten zijn er werkzaam die ons daarvan weerhouden? Ik kan er één bedenken. Weet u wat ik eigenlijk tot het punt kwam? Toen ik daarover na zat te denken, wat is nu de grootste belemmering voor ons? Er gaat te veel goed in deze wereld. Er gaat veel te veel goed in deze wereld. Dat is in mijn optiek de grootste belemmering die er is om aan te nemen dat de mens totaal verdorven is en dood in zijn zonde. Er is te veel goedheid in deze wereld. Er zijn te veel dingen die zijn te voorspellen. Er zijn te veel dingen die volgens vaste principes gaan. We kunnen de schepping, we kunnen het weer voorspellen. We kunnen het klimaat doorlopen. We kunnen tsunamis voorspellen en cyclonen en tornado's en al die zaken. We kunnen zelfs bepalen met wat voor windsnelheid ze op land komen, waar, in hoeveel uur ze zich verplaatsen. We kunnen de seizoenen bepalen, is het niet? Onze klok staat gelijk, en hopelijk vandaag helemaal. Wij weten wanneer de zon ondergaat op 31 december, wanneer die opkomt op 1 januari. Het is vast, het staat vast. We weten wanneer de eerstvolgende zonsverduistering is. Chemische reacties kunnen we voorspellen. We kunnen nagaan als we stoffen samenvoegen wat er gaat gebeuren. Vaste patronen, vaste systemen, er gaat te veel goed. Er is te veel goedheid in deze wereld zelfs. Klinkt een beetje vreemd, is het niet? Te veel goedheid in deze wereld. Er zijn nog ontzettend veel mensen. En denk er eens bij na, er zijn ontzettend veel mensen die zich opofferen om anderen te dienen. Alleen al bij de ebola. Wie meldt zich vrijwillig om bij ebola te gaan dienen? Om een pak aan te doen. Een eendenkorf voor zijn mond te doen. Een muilkorf. En inderdaad te zeggen van ik wil daar dienen. Ze doen het. Gevaar voor eigen leven zetten ze zich in. Hoeveel mensen zijn er die zich vrijwillig inzetten om ouderen te dienen? Die stellen zich ten dienstbaar op voor stad en maatschappij. We horen van oorlogen en ontzettende oorlogen. Maar er zijn legio's mensen die dienen. Zonder daar ooit een vergoeding voor te ontvangen. Er is te veel goedheid. Hoeveel mensen leven er niet lang in België? Hoeveel mensen kunnen er niet ontzettend lang van hun pensioen genieten in België? En waarschijnlijk het langst van de hele wereld. Met je in je 50ste kun je al op pensioen. Wow, dat heet dan pre-pensioen, dat heet dan brugpensioen. Maar het heet pensioen. Ontzettend veel mensen kunnen van hun oude dag genieten hier. We horen alleen maar in de krant over werkloosheid. Maar wacht eens even. Als er 10% werkloosheid is, vertel mij eens, hoeveel mensen werken er dan nog? Dan zijn er nog een legio mensen die wel werken. Waarom staan er files op de weg? Niet omdat iedereen vrij heeft. Nee, omdat iedereen naar het werk moet. Er is nog een massaal hoeveelheid mensen die werkt. De overgrote meerderheid werkt. Er is gewoon veel te veel goed in deze wereld. Er is te veel goed. De huwelijken. We lezen over hoeveel huwelijken er kapot gaan. Maar vergeet niet, er zijn ontzettend veel die stand houden. Ongelovigen die 40 jaar getrouwd zijn. 50, 60. We kunnen zelfs hier leven en genieten van de natuur. Ons verheugen op dingen. We kunnen zelfs genieten van de geur en de smaak en alles wat er is. Er is te veel goedheid in deze wereld. Te veel mensen. Te veel mensen. Het klinkt vreemd uit mijn mond. Laat ik de te even weghalen. Veel mensen zijn gezond. De overgrote meerderheid is gezond. We hebben ontzettend veel gezonde mensen. Weet u dat dit ons roet in de ogen gooit? Ik haal dit aan omdat deze goedheid die wij om ons heen zien, ons verblindt voor de totale verdorvenheid van de mens. Wij kijken naar de goedheid van deze wereld en zien steeds ongelovigen zich opofferen voor hun eigen leven, anderen redden. En we komen daar zelfs als kinderen van de Heer tot de conclusie, is dit alles wat Adam en Eva's ongehoorzaamheid veroorzaakt heeft? Wij maken observaties en we komen tot het punt, wel, dit is ongeveer wel het slechtste waartoe wij in staat zijn. Ah, oké, okay, in de Bijbel staan nog een paar versen dat wat minder gaat worden. Maar, is dit nu het maximale effect van de zondeval? Is dit het slechtste wat hieruit voort kan vloeien? Ga dus mee naar 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, vers 6 tot 8. Als dit de maximale slagkracht is van de zondeval, of die de zondeval heeft uitgedeeld, de maximale dreun zou je kunnen zeggen, dan valt het eigenlijk allemaal nog wel mee. Als dit alles is wat de ongehoorzaamheid van Adam en Eva veroorzaakt heeft, dan kunnen we nog mee leven. Daarom zeg ik ook, er gaat veel te veel goed. Wij als christenen, en wij als evangelische christenen worden verleid in ons denken en hebben geen zuiver beeld. En waarom? Omdat het kwaad op dit moment op gigantische wijze wordt ingebonden. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, vers 6. En ik duik midden in de tekst. En u weet dat hem, en hem dat spreekt over de antichrist. Dit is de eindtijd. Dit gaat naar het eind. Als de 7 grote jaren, de 7 jaren van grote verdrukking voor de deur staan. En wat zegt Paulus daarvan? U weet dat de antichrist nu weerhouden wordt. Ja, zo kan ik het even lezen. Opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimnis van de wetteloosheid is al werkzaam. Hé, de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Totdat hij uit het midden verdwenen is. En ik gebruik bewust de HSV hier. Dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Wij hebben allemaal de indruk zo van, wel, dan zal inderdaad die man aan het bewind komen. Ja, maar wacht even, wat is nu de rem die hierop staat? Ik kan er niet anders omheen, mensen, dat dit demonische krachten zijn die op dat moment gaan zullen op een wijze die ongehoord zijn voor de tijd die wij nu niet gezien hebben en nog nooit gezien hebben. Wat hebben wij nodig om demonische krachten in te binden? De Heilige Geest. En heel veel mensen hebben dus heel vaak, en dat komt min of meer uit de NBG. En bij NBG staat in het vers 7, het laatste stukje staat, totdat hij verwijderd is. En iedereen, dat is, veel hebben van geleerd, wel de Heilige Geest wordt uit ons midden opgenomen. Nee! De Heilige Geest vertrekt nu niet en vertrekt nooit niet. Prijs de Heer! Hoe moeten andere mensen tot geloof komen zonder de Heilige Geest? Maar dat verwijderd is door de HSV beter verteld, totdat hij uit het midden verdwenen is. De Heilige Geest is degene die de rem erop houdt en die doet als het ware een stap opzij. Die stapt opzij, die verdwijnt uit het centrum van zijn werking om de rem erop te houden, om de goddeloosheid in deze wereld in te binden. En hij doet een stap opzij en hij zegt, ga je gang, de rem gaat eraf, laat nu maar eens zien wat er gaat gebeuren. Wel, iedereen die nu niet overtuigd is van de totale verdorvenheid van de mens, die zou ik uit willen nodigen om in de grote verdrukking een paar dagen te leven. Dan kom ik het interview doen en vraag ik gewoon, en bent u nu overtuigd van de totale verdorvenheid van de mens? Ik zal eerlijk zeggen, wie daar doorheen gaat, heeft weinig overtuiging nodig dat de mens totaal verdorven is. En waarom? Omdat we nu de rem zien. Daarom zeg ik ook, mensen, wij worden verblind door de goedheid die er nu nog is. Door Gods algemene genade die hier nu nog is. Als u niet overtuigd bent, dan zou ik u zeggen, dan nodig ik u uit om inderdaad, en dat bent u bent al uitgenodigd. Dan nodig ik u uit om samen met de Heer Jezus te zitten en over zijn schouders heen te kijken als hij de mensheid gaat veroordelen. Als ze voor eeuwig hun straf zullen ontvangen, alle ongeloven die de Heer Jezus niet kennen en verworpen hebben, laten we het maar zo zeggen. Zal ik u eerlijk zeggen, als u daar het vonnis hoort, dan weet ik 100% zeker dat u in uw hart van overtuigd raakt dat de mens totaal verdorven is. En waarom? Er is een oneindige straf die ze krijgen. En een oneindige straf vloeit voort uit een oneindige verdorvenheid. Voor een oneindig heilig God. En dus is alles oneindig. En als daar nog niet iemand van overtuigd is, dan zeg ik, ga u mee naar de hel? Ga maar een excursie maken naar de hel? Daar waar het geween is en het tandige knars. Ik kan u eerlijk zeggen, een weekend in de hel zou u niet overleven. Een dag zou u verdelgen. Een uur zou een foltering zijn voor uw gerechtvaardigd en geheiligd geweten. Een minuut zou te veel zijn voor u. In de hel is geen druppel genade meer. Is geen enkele goedheid meer te vinden. Daarom noemt de Heer Jezus de buitenste duisternis. Daar waar het geween is en het tandige knars. En dat geween en getandige knars, dat is niet vanwege alleen maar de pijn en het verdriet wat ze hebben. Dat is de opstandigheid die ze nog steeds hebben naar elkaar en naar Jezus Christus. Dat is de eeuwige zonde. Zonder rem. Zonder genade. Zonder goedheid. Wat we nu nog om ons heen zien. Zal ik u eerlijk zeggen, daar zijn de effecten van de totale verdorvenheid pas werkelijk zichtbaar. Iemand die daar vandaan komt en de woorden van Paulus leest hier en die zegt, dood in zonde, dat is nog de meest positieve omschrijving van hetgeen wat ik in de hel gezien heb. Mensen, ik hoop dat dergelijke dingen u doen nadenken over de zondige staat van de mens. Die moeten wij niet halen uit hetgeen wat we nu zien. Want Gods genade is ontzettend groot nu om ons heen. En er gaat eigenlijk in dat opzicht veel te veel goed. En ik noem dat te veel goed om een werkelijk zicht te krijgen op waar de mens toe in staat is. Maar prijs de Heer voor zijn goedheid. Prijs de Heer dat hij zoveel genade geeft. Maar laat ons er niet door verleiden om te zeggen van, maar mijn kind is toch niet zo zondig? Of zo slecht gaat het toch niet? Af en toe komt er eens een kleine opwlakkering in onze gedachten, maar ja, we hebben een genocide gehad en er is iets in Syrië gaande. Dat is nog niks van waartoe de mens in staat is. Maar we hebben geen oordeel van God nodig. Om over de schouders van de Heer Jezus mee te kijken en om overtuigd te raken van de zonde van de mens. Wij hebben geen excursie naar de hel nodig. Wij hebben Gods woord. En daarom wil ik u meenemen naar Efeze hoofdstuk 2 vers 1. En luister eens naar die woorden van Paulus. En waarom zeg ik dat? En deze inleiding gaf ik ook inderdaad omdat wij het woord van God nemen voor wat het is. Ook u. En hij spreekt hier naar alle gelovigen die wederom geboren zijn. Heeft hij, dat is God de Vader, met hem, met Jezus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en zonde. De mens was slaaf van de zonde. Ik heb u dat vorige week grafisch willen voor de ogen stellen. Er is geen neutrale zone. De mens is slaaf van de zonde of is het niet? We hebben geen neutrale zone. Er is niet een vak zoals bij het Oostblok van dat is Oost en dat is West. En we hebben daartussen een terrein van niemands land. De Heer Jezus zei zelfs het precies het tegenovergestelde. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Identiek. Wie niet met mij bijeenbrengt, die verdeelt. Je bent een volgeling van de Heer of je bent dood in je zonde. Je bent levend of je bent dood. Je bent wederom geboren of je bent het niet. Je gelooft of je leeft in ongeloof. Weet u, iedereen die niet wederom geboren is, die geen rechtvaardigmakend geloof bezit, is dood in zijn zonde. Heel zijn karakter wordt daardoor gedomineerd. En laten we dat karakter van een ongelovige die dood is in zijn zonde nog iets verder en grafisch omschrijven. En die versen worden vaak gelezen, Romeinen hoofdstuk 3. U mag erheen gaan. En hou uw vinger daarbij, want we gaan door dat hele stukje heen. Vanaf vers 10 tot en met vers 17. Daar kom ik regelmatig even op terug, om eigenlijk het verder in te kleuren. Het zijn die versen die Jean onlangs las, de slechte boodschap, maar ze zijn slechter dan slecht. Onze woordenschat schiet tekort. En hier zien we dat als het ware dood in zonde betekent dat zijn hele karakter overmeesterd is door die zonde. Romeinen hoofdstuk 3 vers 10 geeft daar zo'n schitterende aanvulling op dat stukje wat Paulus hier schrijft. Dood door uw overtredingen. En wat heeft dat voor karaktereigenschappen in ons veroorzaakt? Vers 10 van Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3 vers 10 staat, er is niemand rechtvaardig. En ik ga er zo even systematisch doorheen, dus Vrees voor vrees, frasen zullen ze even doorlopen. Oftewel, niemand is rechtvaardig. Er is niemand in orde met God. Niemand haalt de norm van Gods perfecte standaard. Er zijn geen gradaties in rechtvaardigheid. Ik heb dat vorige week ook al omschreven. U bent of slaaf van de zonde onder de tirannie van zijn heerschappij, of u bent een slaaf van Jezus Christus door geloof uit genade. Maar hier is niemand rechtvaardig. Het maakt niet ver hoe ver je kan springen. Stel, we zitten allemaal op een eiland, een heel eind voor de kust vandaan. Dan maakt het niet uit of u 5 meter springt of 50 meter. We komen allemaal in de plons terecht. We halen het vaste land niet. En dan wat zegt hij er nog achter in vers 10? Ook niet één. Er is geen uitzondering. De hele mensheid wordt hier bijeengeschraapt als het ware. Vers 11, er is niemand die verstandig is. Allemaal zijn we geestelijk onwetend. Dat is dood. Dat is ons karakter. We zijn geestelijk onwetend. We leven volledig in onverstand. Nooit zal er bij de mensen gedachte opkomen dat hij op zoek gaat naar de waarheid van God. Die illustratie. We staan op het land. Punt 1, we springen wel, maar de een springt verder als de ander, mogelijk. We springen allemaal in het water. En wat staat hier eigenlijk? Er is niemand die verstandig is. Niemand wil naar het vasteland springen, want die weet niet waar het is. Hij weet niet waar het vasteland is. Hij springt wel en hij wil wel springen. En hij springt veel te kort. Maar hij weet niet waar het vasteland is. Niemand weet waar het land is. Hij weet niet waar hij heen moet springen. Hij is dood en blind in zijn zonde. Terzelf, er is niemand die God zoekt. Van nature rebelleren wij. Van nature rebelleren wij. Iedereen is op zoek naar iets. Maar niemand is op zoek naar de waarheid van de God van de Bijbel. Niemand is op zoek naar Jezus Christus. Niemand niet. Dat is wat die term bedoelt. Er is niemand die God zoekt. Iedereen loopt van nature bij God vandaan. Er is niemand in de horizon afspeurt, bedoel ik, als je op dat eiland zit om te zien waar is het vaste land. Niemand doet dat. We springen niet alleen, we springen veel te kort, we springen niet ver genoeg, we springen allemaal de verkeerde kant op. Maar eigenlijk, we willen niet eens van het land af. Wat staat er bij vers 12? Alle zijn we afgedwaald. Dat betekent dat we leunen allemaal de verkeerde kant op. In een militaire context, als je dat woord gebruikt in plaats van in een militaire context, dat betekent dat eigenlijk dat hij de opdracht krijgt om aan te vallen. En wat doet hij? Een vlucht. Een deserteur. Daar is het gevecht. En de commandant die geeft een opdracht en hij ziet er een partij van zijn soldaat. Dat zijn de deserteurs. Die zijn afgedwaald. Dat is wat hier bedoeld wordt. Ze gaan liever nog verder de oceaan in, naar het volgende eiland, verder van het vaste land vandaan, dan naar het vaste land, dan naar de rots. We dwalen bewust van Gods weg. Wat een karaktereigenschappen hebben wij hier allemaal in onze doodheid bij ons. Hadden wij bij ons toen wij nog in staat van zonde leven. En wat staat er bij vers 12? Samen zijn we nutteloos geworden. We zijn nutteloos. We zijn nergens goed voor. We zijn ranzige melk. Je kan het niet drinken, je kan er geen kaas van maken, je kan er geen yoghurt van maken. Het is goed voor niks. We zijn schoenen zonder zool. Wolken zonder regen. Kapotte lampen. Die eens recycleerbaar zijn. Bomen zonder vrucht. Wat zei de Heer Jezus in hoofdstuk 15? Dit zijn de geestelijke dode takken die gesnoeid worden en die worden verbrand. Dat betekent nutteloos. We zijn nergens goed voor. Vers 12, er is niemand die goed doet. Wij zijn nutteloze arbeiders. Nutteloos. We werken in een fabriek waar het eindresultaat en het product wat we maken gewoon geen nut heeft. Sterker nog, het veroorzaakt een grote ballast. Het is nog erger dan chemisch afval. Er is niemand die goed doet. Er is niks te vinden. Zelfs niet. Eén. Als we dit lezen, hebben we dan de indruk dat we geestelijk nog iets tot leven zijn? Dat we nog ergens toe doen? Nee. We zijn morsdood. En dit is hetgene wat ik de vorige keer al voor pleitte. De evangelische wereld lijkt hiervan af te drijven. En wij zitten daar middenin. En ik zou bijna zeggen, wij moeten als het ware als gemeente de koers bakken. En zeggen van, Heer, u heeft dit aan ons toevertrouwd voor de volgende generatie. Wij kijken niet naar onze buren om hen te veroordelen. Maar wij zitten er middenin en zeggen, Heer, dit is hetgeen wat rap aan het terrein verliezen is. Dat de mens dood is in zijn zonde. dat hij hulp van buitenaf nodig heeft. Ik haalde het vorige week aan. Het is heel eeuwig. God heeft de sleutel van het eeuwig leven in de handen, of wij hebben het. Hij bepaalt, en als we in Efeze gezien hebben, is hij die voor de grondlegging van de wereld de zijnen verkoos in Christus. En niet de mens. Zal ik u dit zeggen? Dat is een observatie die ik gemaakt heb. Overal waar vandaag de dag gepredikt wordt dat de mens een vrije wil heeft. Waar de mens zijn keus dominant is. Primair. Om tot het geloof te komen, om Christus aan te nemen. Daar is de deur opengezet voor een mensgecentreerd evangelie. Ik zeg niet dat het mensen naar de hel leidt. Niet direct. Maar je zet de deur open voor een mensgecentreerd evangelie. En waarom? De verlossing wordt daar als hoogste doel gezien. God wil alle mensen verlossen. De verlossing wordt als hoogste doel gezien. En je bent verlost en dan is het hoogste wat God wou bereiken met je. En wat zijn we dan? Ah, dan is deze wereld niet fijn meer en ik wil graag naar de hemel. En je krijgt zelfs dat je dus mensen inderdaad hoort van, nou, ik wil wel naar de hemel. Als ik maar binnen ben, dan is het allemaal wel goed. Dat is mensgecentreerd denken. Luister eens naar de gemiddelde gebedsonderwerpen die in gemeenten aangedragen worden. Moeite, strijd en pijn staan op nummer 1. Als ik hier druk, heb ik daar pijn. Ik heb last van mijn linkerknie, mijn voet. Ik heb een opgezwollen arm. Mijn oorlel is ontstoken. Het vocabulair in de gemiddelde evangelische wereld gaat niet verder dan zorgen, moeite, strijd, pijn, verdriet, ongemakken, lijden. Oh, het is allemaal zo moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ah, oh, ja, Heer, u heeft me verlost, waarom verlost u hier niet van? En dan ga je nog naar een gemeente waar genezing gepredikt wordt, waar de volheid van het evangelie overvol wordt, waar de heerlijkheid naar nu gehaald wordt. En we worden helemaal jojo. Dat is mensgecentreerd. Wanneer in de gemeente van Jezus Christus vinden we die mensen nog die zeggen, als je vraagt van, hoe gaat het met u? Wel, als ik eerlijk ben, het gaat beter met mij dan ik verdien. Hoe gaat het met u? Wel, het is wel met mijn ziel. We hebben het vanochtend mogen horen, het is wel met mijn ziel. Het is wel met mijn ziel. Gods genade is mijn, weet u, ik verdien de hel, maar het is genade alleen dat de Heer mij gered heeft. Weet ik veel waarom hij mij verkozen heeft? Dat kan maar voor één ding zijn. Dat is zijn eer en glorie. En anders niks. Er is niks moois, goeds en braafs in mij. Voordat ik tot de Heer kwam. Want ik was dood. Onnuttig. Wat hebben we net allemaal gelezen? Nutteloos. Afgedwaald. Ik deed niks goed. Alle problemen die nu over mij komen. En het aftakelen van mijn lichaam. Zal ik eerlijk zeggen. Dat komt gewoon voort uit mijn eigen zonde. Ik leef met de zondeval in mij. Ziet u het? Ik heb daar letterlijk voor gewerkt. Ik draag de gevolgen lichamelijk in mij van mijn eigen zondige keuzes. Van mijn eigen zondige wezen en staat. En ik heb dat ook nog eens geërfd van mijn moeder. En ik ben er trots op. En van mijn vader. Want dat was ook geen brave. Dit is het grote gevaar, mensen, als we dat verlaten. We krijgen zo'n mensgecentreerd evangelie. Zo'n mensgecentreerd evangelie. Alles draait om ons welzijn, welbevinden. Het draait helemaal niks om ons welbevinden. Het draait erom dat wij verlost zijn van de zondelast die op ons zat. Wij waren totaal nutteloos en onnuttig. En er was niks goeds in. Overal waar de sleutel van de verlossing in de hand van de mensen wordt gelegd, eindigen we uiteindelijk met een egoïstisch evangelie. Read my lips. Je houdt het niet aan. En waarom? Omdat de zondige staat nog steeds in ons zit. Daarom zijn deze preken ook zo belangrijk om inderdaad te begrijpen dat wij rot waren, stinkend, tot niks in staat dan alleen maar stank produceren, de maden kruipen door ons heen, een lijkenkist die na 6 weken opengaat en denkt van, dat is totaal bedorvenheid. Oh. Doe maar snel weer dicht. Dat is wat we waren. Gevangen in onze zonde. Als dat het enige maar was. We waren zelfs gevangen in deze wereld. Lees maar eens verder mee. Vers 1a. Waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Oftewel, wij wandelden erin, het pad der onrechtvaardigen uit de Spreuken. En we wandelden overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Oftewel, de tijdperk dat spreekt over een tijd, een seizoen, anders dan wat gaat komen. Het spreekt ook over de wijze van leven. Ja, de manier van leven die in deze tijd heerst. Daar wandelden wij in. We wandelden overeenkomstig daarna. We deden het vrijwillig. Oftewel, het wereldse systeem waarin wij leefden was volledig aangepast aan ons. En wij waren volledig aangepast aan het wereldse systeem. We waren één met onze omgeving als een vis in het water, als een goddeloos in een goddeloze wereld. Als een zondaar in een zondige wereld. Wij voelden ons daar goed. Wij deden overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Zoals wij functioneerden, zo functioneerde de wereld. En hoe functioneert de wereld? Romeinen hoofdstuk 3 vers 15. Gaat u maar weer mee. Romeinen hoofdstuk 3 vers 15. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Is dat niet wat we in deze wereld zien? Geen ander wezen in Gods schepping heeft zoveel bloed laten vloeien en zoveel moorden gepleegd als de mens. Als Charles Darwin zegt, the survival of the fittest, dan geloof ik dat nog in de dierenwereld. In de mensenwereld. Is het nog rampzaliger? We moorden alles en iedereen uit. Het is een wereld vol met doodslag, bloeddorstig. Massa's mensen worden jaarlijks uitgeboord. En weet u dat er meer mensen sterven gewoon in persoonlijke afrekeningen dan in oorlogen? Veel meer mensen sterven niet. Er zijn minder mensen die sterven in oorlogen dan in gewone afrekeningen, door gewone moordpartijen. De Bijbel zegt zelfs dat één man 25% van de totale aardse populatie heeft uitgemoord. 25%. Eén man. Kent u hem? Tuurlijk kent u hem. Kain. We waren met z'n vier en moord er één uit. 25%. Dat is de max. Ja, dat was een grapje. Maar het is wel waar. Het laat wel zien hoe gruwelijk de mens was. Dat is het eerste wat er gebeurde. In de wereld was na de zondeval. En de Heer had hem nog gewaarschuwd. Die zegt tegen Kain, er staat iemand aan je deur te kloppen. En hij wil je overmeesteren. En als je niet waakt, dan gaat hij overmeesteren. En hij deed het. Hij was overmeesterd. Het is een moordzuchtige wereld. Mensen, als bloed niet biologisch afbreekbaar was, dan vraag ik me af wat voor kleur de oceaan had. Als bloed niet biologisch afbreekbaar was, dan denk je dat de oceaan rood was. Vers 16. Vernieling en ellende is op hun wegen. Daar is wat ik in de wereld zie om me heen. Heel de wereld is een leven vol met vernieling, ellende, verkrachting, marteling, foltering, de barbaarse tafereel. Denk maar eens een cannibalisme. 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 Dat is het summum waar de mens mee bezig is. Een gruweldaad. Ellende. Monsterdaden, gruwelijkheden van ongekende proporties. Alles wat in uw gedachten opkomt, wordt uitgevoerd in deze wereld. Misschien niet voor uw ogen, maar wel in het verborgen. Deze wereld laat één spoor van vernieling en ellende aan. Vers 17. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. Deze wereld is een oorlogzuchtige wereld, een strijdvaardige wereld, een wereld waar geld verdiend wordt door oorlogen. Dat er nu een oorlog gaande is en behoorlijk wat bommen gegooid worden. Lang leven de industrie. De Kalashnikovs worden massaal geproduceerd. Amerika boomt weer in de economie. En waarom? Het levert geld op. Oorlog is business. Deze wereld wil helemaal geen vrede. Wat staat er? De weg van de vrede hebben ze niet gekend. Ze wil geen vrede. Ze rent bij de vrede weg. Weet u, dit is hetgeen waar wij in gewandeld hebben. Dit is waarin wij gewandeld hebben. Dit is waar wij, voordat wij wederom geboren werden, in wandelden en we voelden ons daarin thuis. Wij zitten op dat eiland en we willen daar alleen regeren. We moorden iedereen uit en als iedereen uitgemoord is, dan gaan we zelfs nog met onszelf spreken. En hebben we nog een hekel aan onszelf? Dat is onvoorstelbaar. Dit is geen onschuldige wereld, mensen. Dit is de thuishaven voor zondaren. Die voelt zich hier thuis. Helemaal aangepast. Een symbiose. Ze houden elkaar in stand. Er zijn geen parasieten in de wereld. Ze houden elkaar in stand. Dit is waar wij ons in thuis gevoeld hebben. Gevangen in deze wereld. We waren niet alleen gevangen door de zonde van binnenuit. We waren niet alleen gevangen van buitenaf in de wereld. Kijk eens naar vers 1b. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid. En een mond vol. Maar heel eenvoudig, het staat weer overeenkomstig. Oftewel, zo hebben wij gewandeld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht van de lucht, of in de lucht. Dat is Satan, dat is een omschrijving van de Satan die hier regeert. Jezus noemt ook Satan de overste van deze wereld. Johannes hoofdstuk 12 vers 31, in Johannes 5 vers 19 staat de hele wereld in de boze ligt. Oftewel, de hele wereld ligt als het ware in de schoot van de boze, van Satan zelf. Zie, we zijn niet alleen van binnen waren we gevangen. We leefden ook nog eens van buiten in een systeem waar we ons thuis voelden. Maar we hebben daar ook nog eens een heerser in die wij volgen. Hij is de aanvoerder. Overeenkomstig de wil van Satan, van de aanvoerder van de lucht. En dat lucht betekent dat het dus eigenlijk heerst over alles wat demonisch is. Onvoorstelbaar, mensen. Het is de Satan die de krijtlijnen in deze wereld uitzet. Dit is zijn rijk. Hoe heeft hij dat verworven? Met list en bedrog. De sluwheid van zijn woorden. Ga u eens mee naar hoofdstuk 3 van Romeinen vers 13. De sluwheid van woorden. Zoals Satan spreekt, zo spreken zijn kinderen. Zo spreken de ongelovigen, zo spraken wij hopelijk. Vers 13, hun keel is een open graf, zegt Paulus daar. Hun keel is een open graf. Geestelijk dode mensen kunnen alleen maar geestelijk dode woorden voortbrengen. Het graf verslindt alleen, is het niet? Dat is hetgeen wat er uit de mond van een ongelovige komt. Dat is uit de mond waaruit Satans mond komt. Er komt alleen maar dood uit zijn mond. Van Satan kunnen we het nog begrijpen. In de Bijbel vinden we niks goed van Satan. Toch spreekt de Bijbel ook over de goedheid van mensen. En vandaar dat ik ook in mijn inleiding zei van wij hebben een verkeerd beeld. Van Satan geloven we dit. Maar wij waren overeenkomstig, handelden wij. De dood verslindt een persoon compleet. Woorden van vernietiging. Vers 13. Met hun tong plegen zij bedrog. Ze spreken woorden om anderen te vangen. Listige woorden. Verleidende woorden. Sluw. Bedriegelijk, doortrapt, geslepen, geraffineerd zijn de woorden van de ongelovigen. Om maar de ware intentie te verhullen. Addere gif is onder hun lippen. Ze slaan één keer dodelijk toe. Onverwachts. Oh, mooie woorden. Maar een list. Dodelijk. Altijd verborgen in de kleine lettertjes. Het is als een piramidespel. Er worden gouden bergen beloofd en je hebt je geld erin gestopt en patsch. Ptsch. Het venijn komt naar die tijd. Dit is wat Satan heeft, de verborgen motieven. We zagen dat natuurlijk in Genesis 3. Hij sprak, heeft God wel gezegd? Oh, je zult voorzeker niet sterven. En toen Eva gegeten had en Adam gegeten had. En hij sloeg toe. Vers 14, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Ze wensen iedereen het slechtste toe. Dat is wat Satan doet. Satan wenst iedereen het slechtste toe. En hier in deze context spreekt het vooral ook natuurlijk naar mensen. Om openlijk te vernederen, publiekelijk te vergruizen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Niet achter de rug om, maar publiekelijk. Openlijk schreeuwen ze haat naar anderen. Dat is wat Satan doet. Alle woorden dragen de stank van de dood. Dat is wat hier staat van Satan en zo zijn zijn kinderen ook. bedriegelijk, vol list, verraderlijk. Met woorden steken ze anderen neer. En dat is precies wat daar staat in Efeze hoofdstuk 2. U mag teruggaan trouwens naar Efeze. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht. Zo wandelden wij. De geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Oftewel, het is Satans geest, als het ware, die iedereen beïnvloedt. Die ongelovig is. En die worden daar genoemd kinderen van de ongehoorzaamheid. Je bent een kind van de ongehoorzaamheid. In de klauwen van Satan. Satan heeft invloeden bij elk ongelovige. Hij is niet alomtegenwoordig. Hij is niet alwetend. Maar hij heeft iets meer macht dan wij. En hij heeft een wat grotere horde dan wij ons kunnen voorstellen. Hij heeft zijn invloed overal. Alle ongelovigen worden daardoor beïnvloed. Die geest is nu werkzaam en die invloed is zo groot, zo krachtig, dat ze gewoon kinderen van de ongehoorzaamheid worden genoemd. Alle ongelovigen zitten in zijn team. Ja, ze zijn allemaal verschillende gradaties van ongehoorzaam, maar ze zitten wel allemaal in hetzelfde team. Alsof dat nog niet genoeg is. Gevangen in de zonde, gevangen in de wereld van buiten. Een leider gevangen door Satan. En wat zien we dan als laatste in vers 3 van hoofdstuk 2? Gevangen door de eigen lusten. Volgens mij heb ik overal Efeze 1 staan, zeker in het preekschema, of niet? Ja, ik zie het ook in mijn preek, maar... Vers 3. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En elke keer zegt Paulus er ook bij, daar, wij wandelden erin, daar verkeerden wij in. Zoals helemaal in het begin, wat je ook zag, in vers 2, waarin u voorheen gewandeld hebt. En nu vers 3 begint er weer mee, onder wie wij allen voorheen verkeerden. Allen. Gevangen door de lusten. Gevangen onder de slavernij van de zonde. Gevangen door de wereld, Satan. En dan nog dat machtige principe. Ik wil niet zeggen machtig in de zin van het is glorieus, maar meer in de zin van het overheersende principe. Dat wij leefden onder de slavernij van onze eigen begeerten. Alles wat ons goddeloze hart verlangde, werd gekoesterd. Vraag maar aan de mensen wat ze willen. Geld, macht, invloed. En ze streven daarna. Ze worden ervoor opgeleid. Het maakt niet uit hoe je het bereikt, als je het maar bereikt. Van seksuele perversie tot materialisme. Alles zit hierin. Dit is het goddeloze hart wat begeert. Van een hoop geld tot een hoop aanzien. Overal waar het hart naar hunkert, daar wordt naar gejaagd. En het was zo dat wij dat niet alleen begeerden, we deden dat ook. Kijk maar eens in het vervolg van het stukje. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. We waren geen toeschouwers. We waren daar door die begeerte gevangen en gingen dat ook uitleven. Wij deden alles om het te bemachtigen. Kosten nog moeite werden gespaard om alles maar te bereiken wat wij willen bereiken vanuit de vleeselijke, dode, vulgaire lusten die in ons opkwamen. Met alle negatieve gevolgen van dien. Zonde heeft alleen maar gruwelijke gevolgen. Weet u wat de gruwelijkste is? Vers 3b. Wij waren van nature kinderen des toorns. Alles wat Paulus hier doet, heeft hij opgesomd in gevangen in de zonde, gevangen in de wereld, gevangen door Satan, gevangen door onze lusten. En als laatste concludeert hij, je bent gevangen tot het oordeel. Je ontkomt er niet aan. En je bent zo gevangen in het oordeel en alles wat daaromheen is en alles wat ik net omschreven heb. Wat ben je dan van nature een kind van de godstoorn? Hoe goed deze wereld ook lijkt, mensen, vanuit mijn introductie. Hoe onschuldig en goed sommige mensen ook lijken. Hoe onschuldig kinderen ook lijken. Van nature vallen iedereen onder het feit dat we kinderen van de toorn zijn. Hoeveel genegenheid en barmhartigheid en goedheid we in deze wereld ook zien. Kinderen van de toorn. Ieder persoon die leeft en ademt. En ik zou het dan inderdaad op dit moment willen beperken tot degene die moedwillig of bewust een keus kan maken voor de Heer Jezus Christus. En dat naast zich neerlegt, is per definitie een kind van Gods toorn. Iemand die niet tot wederom geboorte gebracht is, die niet de keus gemaakt heeft voor de Heer Jezus, die inderdaad het uitschreeuwt naar God en zegt, ik zie dat ik gevangen ben in mijn zonde, ik zie dat de wereld mij, dat ik mij hier in thuis voel, ik zie dat ik gevangen ben door Satan, door mijn eigen lusten, ik heb verlossing nodig, ik ben dood in mijn zonde, ik ben een kind die van nature onder uw toorn valt. Dat is voor iedereen. Er zijn geen uitzonderingen, er zijn geen toeschouwers. Iedereen is opgesloten tot Gods oordeel. Staan we daar wel eens bij stil? Hoe zwaar dat geweest is? Laat ik even een paar versen lezen. Ik ga u even mee, ik heb ze er niet op staan. Lucas hoofdstuk 22. Lucas hoofdstuk 22. Vers 44. Gethsemane. Soms hoor je wel eens mensen die zeggen, wel, de God van het Oude Testament is gruwelijker dan de God van het Nieuwe Testament. Ah ja. Dat Gods toorn nu langer ingehouden wordt. Wil niet zeggen dat God anders is. Dat God voorheen Israël gebruikte om zijn toorn en zijn oordeel over deze wereld te laten gaan in een tijdelijk bestek. Ik wil niet zeggen dat God nu veranderd is. En er is één iemand die dat heel goed wist. Lucas hoofdstuk 22. Laat ik beginnen bij vers 42. En dit is de Heer Jezus in Gethsemane. Vader. En ik lees hem uit de NBG. Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg. En dat was de beker van Gods toorn. Dat is overduidelijk. Wie daaraan onderuit wil, dat is de beker van Gods toorn. Waar de Heer Jezus precies wil, wist wat het inhoudt. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En waarom? Hij zag de toorn van God. Hij wist wat het was om als het ware behandeld te worden als een kind van Gods toorn. Zoals Efeze dat net omschreef hier. Dat wij van nature kinderen van Gods toorn waren. Kinderen des toorns. Jezus ging die weg. Wat zien we dan in vers 44? En hij werd dodelijk beangst. En hij bad des te vuriger. Als je de toorn van God gaat zien voor wat het is, dan begrijp je ook dat de mens totaal gruwelijk veroordeeld wordt. Omdat hij totaal verdorven is. En er is maar één plaats waar voor elk kind van de Heer Jezus, voor iedereen die gelooft, de toorn van God bekoeld is. En dat zou ons op onze fundamenten moeten laten zinderen. Dat zou de vreze des Heren over ons moeten brengen. Want was het niet zo dat de Heer Jezus zelf zei, vrees niet hen die het lichaam kan doden, maar die zowel lichaam als ziel kan doden. Oftewel die de mogelijkheid heeft om inderdaad de hel, om de ziel naar de verdoemenis te sturen. Dat is waar je ontzag voor moet hebben. Hoe krijg je daar ontzag voor? Als je ziet wat je verdient. Als je weet dat je een kind van de toorn was. Er is maar één uitweg. Hoofdstuk 2 van Efeze. Vers 4. En ik noemde het al in mijn gebed. Maar God. Dat is de sleutel voor de verlossing. Nergens anders. Als u vandaag hier bent. En u ziet in uw eigen hart dat u inderdaad een kind van de toorn bent. Dat u gevangen bent door uw eigen lusten. Dat uw heerser Satan is en dat u in deze wereld zich thuis voelt. Dat u ook gevangen bent door uw eigen zonden. Dan is dit het moment om inderdaad naar de Heer Jezus te vluchten. Om berouw en inkeer te tonen van de zondige staat waarin u verkeert. Van de zondige weg waarin u begaat. En u te wentelen en te wenden naar Jezus Christus. Daar alleen is verlossing mogelijk. En als u denkt, maar daar ben ik niet toe in staat, precies. Maar het is wel de opdracht die de Bijbel geeft, want een ieder die hem niet aanneemt zal verworpen worden naar de diepste duisternis. En vraag mij niet hoe dat exact in de menselijke principes te verklaren is, maar er is een oproep. Kom nu, doe het nu. Vanmiddag zijn we getuigen van twee mensen die inderdaad zeggen, ja, ik zie hopelijk waar ik vandaan kom. En als ze het niet wisten, dan weten ze het nu. Maar wat wordt het dan? Een wonderbaar licht, is het niet? Wat wordt het dan? Een rijke genade. Als de volgende keer iemand aan u vraagt, hoe gaat het met u? Dan kunt u zeggen, het is wel met mijn ziel. Het gaat beter met mij dan ik verdien. Ik verdien de hel. Heeft u ook zo'n last van uw arm? Nee, daar voel ik niks van in verhouding tot wat mij gegeven is. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd is niks bij de heerlijkheid die ons staat te wachten. Die verworven is aan het kruis met hetgeen wat ik verdien. Dat ik alleen maar kan zeggen, het is genade zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en nu leef. Vader, dat is wat u van ons zegt. Wij hoeven niet aan de troonzaal van de Heer Jezus aan te kloppen om te begrijpen, om over zijn schouders mee te kijken hoe zwaar het oordeel zal zijn, om tot de conclusie te komen dat we totaal dood waren. We hoeven niet door de grote verdrukking heen te gaan om te zien waartoe de mens in staat is. Wij hoeven niet door u, Heer Jezus, meegenomen te worden dan aan de rand van de hel om daar eens in te mogen kijken, om te zien hoe het nu daar gaat en wat het is om te leven zonder Gods goedheid en genade. Nee, Heer, wij geloven uw woord. Wij nemen dat aan in geloof. Mag iedereen die hier zit dit als een anker, als een fundament in zijn geloofsleven neerzetten. Wat de mensen ook verkondigen, wat men ook aandraagt. Wij waren dood, Heer. En u heeft ons levend gemaakt. Wij hadden een hart van steen. En u heeft ons een hart van vlees gegeven. Het is genade en genade alleen. Wat hebben wij? Een grote verlosser. Laat ons dat zien, Heer. In Jezus' naam. Amen.